Het verhaal van vanmorgen gaat over, ik heb het genoemd, technische biologie. En ik vind het ook revolutionaire vooruitgang vanwege de samenwerking die tussen de verschillende vakgebieden van de grond gekomen is. Ik ben eigenlijk altijd al, en ik heb het denk ik ook op deze ronde al vaker uitgesproken, een groot voorstander van dergelijke samenwerking. En daar zijn een heleboel ook officiële redenen voor te bedenken. Want de kennis, de totale kennis is zo groot dat er niemand meer is die alles weet. Of alles wat er te weten is ook overzien kan. Dus de diversiteit en de diepgang is eigenlijk niet meer te bevatten door één enkel mens. Ik denk dat de laatste die universeel was, dat in de Griekse tijd nog was. En daarna niet meer. En dat betekent, in de praktijk heeft dat betekend dat diverse activiteiten zichzelf in een, of die ontwikkeld zijn in een bepaalde richting, met een soms heel verschillende aanpak, een haast tegenstrijdige aanpak. En als je dan praat over samenwerking tussen de verschillende vakdisciplines, dan zie je gewoon dat er psychologische barrières zijn. En dat maakt het moeilijk en dat heeft het voor een tijd ook verhinderd. En ik denk ook dat het succes van de aanpak in het eigen vakgebied daar een onderdeel van heeft gevormd. Maar ik blijf volhouden dat kruisbestuiving vaak een verrassend resultaat geeft. En vandaag heb ik het dan over technische biologie en dat is naar aanleiding van een voordracht, een paar voordrachten die ik een paar weken geleden heb mogen en kunnen volgen. En dat voorbeeld uit de technische, biologische en medische samenwerking. Eigenlijk is dat, laat ik er ietsje meer van zeggen. Als je naar Harvard kijkt, Harvard is een beroemde universiteit, ik denk wel een van de meest beroemde universiteiten van deze tijd. Daar is in 2009 het Vies Instituut opgericht. En dat instituut, dat houdt zich bezig met het ontwikkelen van materialen en apparaten die geïnspireerd zijn door biologische principes. Dus in wezen mikt men daar op volstrekt nieuwe toepassingen, geïnspireerd op technologieën die in de biologie voorkomen. Dat Vies Instituut is in januari 2009 opgericht, dus dat bestaat 3 jaar deze maand, met de grootste filantropische gift ooit. Hans Jurk Vies heeft $125 miljoen geschonken aan de Harvard. En in Harvard was er al, ik dacht een paar jaar, of niet meer dan een jaar of 3, 4, een groep bezig met dit onderwerp. Maar Hans Jurk en Vies, die vond dat de moeite waard was om een groot deel van zijn privévermogen aan te geven. Met als opdracht om revolutionaire nieuwe toepassingen te bedenken, gebaseerd op biologie. En hij gaf dus dat Vies Instituut, dus Harvard, de gelegenheid om topwetenschappers aan te trekken uit de biologie, medici, ook chemici. Hè, dus de traditionele lui die zich met dit soort biologische principes bezighouden en hebben gehouden. Maar dat moest worden uitgebreid, en dat werd ook uitgebreid, met topwetenschappers uit fysica, uit wiskunde en andere, laat ik zeggen, meer exacte vakken. En wat bestudeert men dan? Nou, de onderwerpen van studie is eigenlijk samen te vatten als antwoord op de vraag hoe bouwt en hoe controleert moeder natuur levende systemen. En als je dan de één stapje doorgaat naar een cel als een element, laat ik zeggen een element uit zo'n levend systeem, is dan dus de vraag, is het onderwerp van studie, wat is nou het mechanisme dat de celfunctie bepaalt? Van waarom wordt een cel nou spierweefsel, of een beencel, of vet, enzovoorts. Dus dat is één op hele, laat ik zeggen, kleine schaal. Op grotere schaal is het onderwerp van studie van hoe ontstaat nou een orgaan? Nou, zo kun je een heleboel meer. Dit zijn een paar voorbeelden om in het kader van de beschikbare tijd van zo'n ZX-zonde wat gevoel te geven waar ik het nou over probeer te hebben. Nou, om dat te bestuderen is dus uiteraard een open deur diepgaande kennis van biologie en chemie nodig. Maar de revolutionaire aanpak die in Vies gepropageerd wordt, die vraagt dus op een toepassing van een technische aanpak. En die technische aanpak heeft ook geresulteerd in die paar jaar al in een totaal ander resultaat. Nou, even terug. Even kijken of ik trouwens nog alleen ben. Ja, dit is Papa Alpha 0 Foxtrot, Victor Echo voor de ZX-ronde. Als je dus de vraag stelt van wat bepaalt nou het lot van een cel, hè, dan is de klassieke redenering, nou dat zijn biochemische en genetische aspecten en wetten die dat bepalen. Nou, het eerste resultaat, en dat resultaat was er eigenlijk al voordat dat Vies-instituut werd opgericht. Eigenlijk is degene die daar leiding aan geeft, had daar denk ik al een tiental jaren aan gewerkt. Honend ontvangen, ontkend. Dat zie je vaak trouwens in de wetenschap. Dat als je met iets komt dat heel anders is dan wat men denkt, dat dan het eerste wat iemand te deel valt is hoon. Heel merkwaardig, maar dat is een onderwerp apart om daarop in te gaan. Maar nu is het dus ook ontdekt dat naast deze biochemische en genetische wet ook een mechanische factor een rol speelt. En niet zomaar een rol speelt. Dat mechanische krachten vaak, veelal moet ik zeggen, de bepalende factor zijn. Dus de mechanische krachten die een cel dus ondervindt, die bepalen of zo'n cel, en dat is een willekeurig levende cel, of die zich ontwikkelt als spierweefsel, als botweefsel, als vet, zelfs, en daar zijn een aantal experimenten voor bedacht, en daar ga ik denk ietsje op door, zelfs wordt bepaald of de cel gaat afsterven. En nou heb ik het dus over, laat ik zeggen, een stelletje levende cellen uit dezelfde groep. Hoe deden ze dat? Een levende cel die wordt aangebracht op een substraat. Dan moet je dus denken aan dezelfde technologieën zoals die voor chips worden toegepast, hè, voor IC's. Dus er werd ook vaak een als drager van het totaal silicium gebruikt. En daarop wordt aangebracht een eilandje van een materiaal waar een cel zich op kan hechten. Dus, en dat noem ik een substraat. Nou, als je dus op zo'n, zeg maar zo'n wever, laat ik het in termen van IC's ook formuleren, als je op zo'n wever een aantal van die eilandjes van materiaal hebt waar een cel zich op kan hechten, dan zie je dat de grootte van die eilandjes bepalen de grootte en de dikte van de cel. Dan zie je dat de stijfheid van het substraat bepaalt wat voor type cel het wordt. Het lijkt dus net alsof de cel de eigenschappen van het substraat kopieert. Als je dus een cel hebt wat elastisch als bijvoorbeeld onze huid, dan wordt zo'n cel een huidcel of een onderdeel van de huid. Als het substraat heel stijf is, dus stijver dan de cel van nature zelf eigenlijk al is, als ik dat een beetje wit-zwart kort door de bocht zeg, als het dus een heel stijf substraat is, kan zo'n cel een beencel worden. Als er weinig aanhechtingspunten zijn op dat substraat, en dat kan dus zijn een heel klein eilandje, maar dat kan ook zijn een groter eilandje waar je met weinig aanhechtingspunten, en hoe moet je dat voorstellen, in zo'n celwand, op zo'n celwand, daar zitten als het ware chemische handjes. En die chemische handjes die pakken bepaalde chemische, handvaatjes, laat ik het zo zeggen. Dus het is wel heel kort door de bocht en misschien een beetje te plastisch, maar dan kun je je voorstellen hoe het gaat. Je hebt dus aanhechtingspunten op zo'n substraat. En die aanhechtingspunten, daar kan een cel zich op ankeren. En als er weinig van die aanhechtingspunten zijn, dan kun je eigenlijk in zo'n cel het mechanisme in werking stellen dat die afsterft. En als er veel aan, of minder dan een kritisch aantal aan hechtingspunten zijn en een groot oppervlak, dan zie je zo'n cel groeien. Ik heb voorbeelden gezien in die voordrachten, dat zo'n cel bijvoorbeeld stervormig wordt of vierkant wordt. Dat was natuurlijk niet erg natuurlijk, maar wel om te kijken of men een mechanisme te pakken heeft dat inderdaad goed is en de zaak verklaart. Dus kortom, een levende cel aangebracht op een substraat kan aan de hand van de eigenschappen van het substraat een bepaald soort cel worden. Dus die kopieert dan een set eigenschappen. En hierbij bepaalt het krachtspel in de cel grotendeels het lot van de cel. Even kijken of ik nog alleen ben. Ja, dit is Papa Alpha 0 Foxtrot Victor Echo voor de ZX-ronde. Dat krachtenspel in de cel bepaalt dus grotendeels het lot van de cel. En als je dan zegt, ja, wat is dat nou? Ik heb er al eens gelezen en altijd gehoord van die biochemische processen en allerlei genetische aspecten. Die bepalen toch dat lot. Ja, als ik het in die experimenten bekijk, dan zijn de biochemische processen, die spelen wel zeker een rol. Maar die hebben geen bepalende rol. Die hebben een ondersteunende rol in het totaal. Dus de biochemische processen is een soort, ja, gewoon, dat is het mooiste, een ondersteunende rol. En honderden experimenten hebben dit bevestigd. Er zijn ook wel voorbeelden dat het samen gaat en zelfs dat het andersom is. Een leuk voorbeeld, wat ik eigenlijk niet opgeschreven heb voor mezelf, maar wel gelezen heb, vind ik, is dat je met dezelfde aanpak ook organen hebt kunnen maken. Dus niet alleen cellen, maar ook met de aanpak van de mechanische omgeving definiëren. En zo hebben ze ook organen kunnen maken. En dan moet je zeggen, ja, wat is een orgaan? Zijn het complexe organen? Nee. Dat begint al met iets wat controversieel is. En dat is namelijk, is een tand een orgaan? Nou, als je een orgaan een mechanisme noemt wat zijn eigen voeding heeft, wat een afgerond geheel van eigenschappen heeft, wat als het ware geïsoleerd kan worden van de rest, dan vallen tanden daar ook onder, vindt men bij het Fries Instituut. En men had uit een embryo zo'n stamcel, en of een paar stamcellen, ik geloof dat het er nog maar vier waren. En die had men ingebed bij, ik dacht, een varken in een nier. En in die nier is gewoon toen een tand gaan groeien. Dus de randvoorwaarden van de omgeving waren hetzelfde. Ook in een normale omstandigheid de randvoorwaarden waarbij een tand zich zou moeten kunnen ontwikkelen. En dat hadden ze gedaan. En die foto's, het is een beetje kromme tand. Maar het was er een, maar alles erop en eraan wat je van een tand verwacht. Dus deze aanpak, dat je de mechanische factoren in de omgeving van levende biologische cellen en groepen van cellen, dat daar die mechanische factoren een buitengewoon belangrijke rol spelen, is naar mijn idee, was wel min of meer bekend, maar de laatste paar jaren is dat opzienbarend gegroeid, ook in mogelijkheden. Hoe werkt dat? En hoe is dan, als je een beetje dieper kijkt, het mechanisme? Nou, je kunt een cel opvatten als een wand. Hè. Die wordt omgeven door een celwand. En aan die celwand, daar zitten van die chemische grijphandjes, zeg ik maar, dat ze zich kunnen hechten aan iets. En binnenin zit van alles in. En daar zitten ongelooflijk veel en ook erg ingewikkelde elementen in. Maar als je dat macroscopisch oppakt als van, ja, het zijn een paar stijve elementen, waaronder de kern. En die worden verbonden onderling en ook met de celwand door middel van, zeg maar, kabeltjes. Dus je kunt de cel opvatten als een aantal stijve elementen die onderling verbonden zijn aan kabeltjes. En er zijn ook een aantal kabeltjes verbonden met de celwand. En de krachten die via de celwand en dus via de hechting van de celwand aan iets anders, die krachten die in een kabel opgeroepen worden, die roepen op hun beurt weer een biochemische reactie op. Bijvoorbeeld, als je als zo'n cel kan groeien, als er dus een grote oppervlak is, dan worden die kabeltjes binnen die cel langer en stijver als dat ook, laat ik zeggen, als de elasticiteit van het substraat, laat ik zeggen, relatief stijver is. Of juist elastisch, als de elasticiteit van het substraat waar ze zelf op hecht, als dat elastischer is. Dus de krachten in die kabeltjes binnen in die cel, de grootte van die krachten, die roepen allerlei reacties op, waardoor de cel vervormt en gevormd wordt tot een cel die wij als een bepaalde karakteristieke cel vinden, hè, van een spierweefsel of vetweefsel of huidweefsel of been, om er maar een paar te noemen. Dat is dus één voorbeeld. Dan zeg je, ja nou goed, wat is inzicht en wat betekent dat nou en zo. Hè, ik heb iets aangehaald van, en dat op die manier toch ook al een tand is gevormd met alles erop en eraan. Maar een hele leuke toepassing die ontdekt is dat op deze manier, door zo cellen op elkaar te laten groeien en door mechanisch de zaak te beheersen, dus bepaalde mechanische eigenschappen over te dragen aan die groep cellen die je laat groeien. Het zijn levende cellen die je laat groeien. Een van de leuke toepassingen zijn nieuwe materialen waarvan ik er een uitgekozen heb. Dat heet Shrillic. Nou ja, niemand weet wat het woord is. Shrillic. Sierra Hotel Romeo India Lima Kilo. Nou, dat is een typische. Ja, je zou in het Nederlands dat moeten vertalen met zijdarnaal. Nou, dan weet je ook niet wat dat is, tenzij ik het uitleg. Want Shrillic, dat is een soort samentreksel, een combinatie van twee Engelse woorden. Eén is silk, zijde, anders is shrimp, dat is een garnaal. Dus als je de eigenschappen van zijde en de eigenschappen van een garnaal, van de buitenkant van een garnaal, als je die combineert, krijg je een nieuw materiaal wat Shrillic heet. Het lijkt een beetje op een insectenvleugelmateriaal, moet je eigenlijk zeggen. Nou, dat Shrillic, dat is dus zo'n kunstmatig materiaal wat men op die manier gevormd heeft, is even sterk als een aluminiumlegering en slechts half zo zwaar. Dus dat is een buitengewoon interessant nieuw materiaal. Het kan heel complexe vormen hebben, ook buisvormen. Dat kun je in dat groeiproces, via dat mechanisme van die krachten, kun je dat gewoon induceren als het ware. Kun je dat gewoon opdringen. Het kan dus ook complexe vormen hebben. Het kan in een heel breed scala van stijfheden gemaakt worden. Het is erg goedkoop te produceren, nu al. Dus dat biedt ook industrieel natuurlijk een enorm belangrijk houvast. Last but not least, in deze tijd, is de eigenschap dat het biologisch afbreekbaar is. En eigenlijk, als je het heel kort zou moeten samenvatten, deze categorie van materialen zijn eigenlijk afgekeken van de constructie van een insectenvleugel. En vandaar ook die varianten, hè, licht en stijf en of minder stijf in een insectenvleugel. Heb je dus, als je de vleugel afwandelt, heb je dus stukken die mooi stijf en heel licht zijn. Maar je hebt ook stukken die eraan vastzitten, die een eenheid vormen daarmee, die veel flexibeler zijn. Nou, dat is dus een mooi voorbeeld van, als je begrijpt hoe dat in de natuur gevormd wordt, hoef je niet eens te begrijpen eigenlijk, want met die mechanische zaken moet je alleen maar weten. Kun je het macroscopisch doen, hè? Je hoeft ook niet te begrijpen hoe dat de massakrachten nou in de natuur zijn. En daar zijn die experimenten met die bosonen nog steeds voor nodig. We begrijpen helemaal geen barst van massa. Maar de wetten die de massa beheersen, die passen we toe. Met enorm veel succes hebben we daar toch al een aantal nieuwe dingen uitgemaakt. Nou, dit kun je hier ook zien. Hè? Als je in de aanpak dat je dus uitkijkt van ja, helemaal precies begrijpen. Tot op microschaal doen we niet. Maar als we weten welke wetmatigheden bepalen hoe een cel, een levende cel, zich vormt en hoe je dat kunt beïnvloeden, dan is het toch al een stap onderweg, niet alleen naar begrip, maar ook een stap onderweg naar leuke toepassing. Een tweede leuke toepassing, even kijken nog alleen. Ja, dit is Papa Alpha 0 Foxtrot Victor Echo voor de ZX-ronde. Een tweede leuke toepassing, die ook weer een hele categorie van mogelijkheden heeft geopend al. Hè. Dit zijn allemaal al dingen die of gepubliceerd zijn, al aanwezig zijn. En deze die ik nu ga noemen, weet ik niet of dat gepubliceerd is. Ik dacht het wel. Dat is een long op chip. Dus dat is gewoon een long en een longfunctie. Die ook op zo'n chip zijn nagebootst. Waar moet je dan aan denken? Nou, het is weer techniek uit de computerindustrie. In combinatie met kunstmatige celgroei. En dat is dus celgroei, levende celgroei. Heb je een kunstmatig longblaasje gemaakt met levende cellen. En die vormen dan een systeem die normaal worden gevoed met bloed. Dat is ook allemaal via buisjes, wordt dat echt plastic buisjes, wordt dat kunstmatig gevoed. Dus je hebt een kunstmatig longblaasje gemaakt met levende cellen. Dat wordt dan gemonteerd in een flexibele buis. En door die buis op te blazen kun je zo'n serie cellen, zo'n velletje cellen, wat een longblaasje is, kun je dus laten bewegen en de ademhaling laten nabootsen. De grootte van het ding wat ik heb gezien is, moet ik vergelijken met een memory stick. Hè? Het is technieken uit de computerindustrie. Groot is zoiets een memory stick. En dat model bootst het fundamentele ademproces na. En op deze manier kun je rechtstreeks metingen doen aan effectiviteit van medicijnen. Een voorbeeld van waar ze mee bezig zijn geweest is genezing of de effect van een medicijn in het genezingsproces van longinfecties. En dat kun je rechtstreeks doen. Ik begrijp uit de presentatie van die ik toen heb gezien van dit ding, dat de processen die men tot nu toe eigenlijk alleen maar toepast met dieren, dat jarenlange processen zijn. En los nog van het feit dat er dieren voor gebruikt worden, wat natuurlijk een heel aparte dimensie is in de tests van geneesmiddelen, blijkt ook dat in heel veel gevallen die uitkomst totaal onbruikbaar is. En dat dat wist ik niet dat zoveel voorkomt. Nou, dit is eigenlijk een 1-op-1 rechtstreekse test van effectiviteit van medicijnen. Waarvan ze hopen dat in een aantal gevallen men veel sneller tot resultaten komt. En ook dat in een aantal gevallen men dat niet meer hoeft te doen via tests op dieren. Een heel ander effect is het effect wat al gemeten is, waar ik ook meetresultaten van heb gezien. Is het effect van luchtverontreinigingen, dus de nanodeeltjes. Dat zag je heel leuk als die... Als die long op chip, als die niet bewoog, dus als je dus, laat ik zeggen, een niet bewegend longblaasje hebt, dan zag je niks. Maar zo gauw dat ging ademen, dus met het ritme van ademhaling, dat ging uittrekken en weer losliet. Zag je meteen al die nanodeeltjes zag je in het bloed opgenomen worden, werd rechtstreeks gemeten. Want dat bloed, ja, dat wordt door kunstmatige vaatjes wordt dat aangevoerd en afgevoerd. En kun je dus rechtstreeks meten. Dat zag je meteen. Een leuk bijeffect daarvan, tenminste ik vond het een leuk bijeffect daarvan was, en dat was nieuw, is dat je op die manier ook rechtstreeks zag dat zaken die wij als gewone consumentenartikelen dagelijks gebruiken, althans zeker de dames, dat voorbeeld was uit de cosmetische industrie, dat een aantal van die producten die wij gewoon gebruiken, ook net als de nanodeeltjes, heel snel in het bloed opgenomen worden. En we kennelijk die schöne duften, waar daar zijn er bij die hetzelfde effect hebben als de nanodeeltjes uit de luchtverontreinigingen. Dat zou wel eens een hele nieuw inzicht te kunnen geven in het effect van dit soort zaken op de gezondheid van ons mensen. Nou, dus zo long op chip, een van de resultaten dat al binnen een paar jaar is gemaakt dankzij, laat ik zeggen, het Fies Instituut op Harvard. En dankzij de enorme hoeveelheid geld die men aan dit soort onderzoeken kan besteden. Dan zie je dat de moeite waard is. Nou, wat is dan ook mijn conclusie? Mijn conclusie, en dat is een open deur, dat is haast Engels in understatement, dat multidisciplinaire samenwerking zeer lonend is. Dat de verschillende manieren van aanpak om dat te combineren, dat je over die barrière heen moet stappen en eigenlijk erg open moet staan voor dat soort zaken. Want dat kan hele leuke nieuwe gebieden ontginnen. En je ziet in het onderwerp wat ik vandaag als voorbeeld heb gekozen, in de ik noem het technische biologie, zie je een revolutionaire vooruitgang in buitengewoon korte tijd. Revolutionaire vooruitgang. Niet alleen dat nieuwe inzichten in de theoretische biologie heeft geleverd. Maar het zorgt ook voor versnelde tests op nieuwe medicijnen. En ik weet uit de praktijk dat zo'n versnelde test natuurlijk één op één te vertalen is in de kosten van nieuwe medicijnen. En dat dus gewoon de kosten-batenanalyse bepalend is of firma's nieuwe medicijnen voor bepaalde type patiënten wel willen ontwikkelen. En dat versnelde test betekent dus ook nieuwe mogelijkheden voor, ziekten die niet zo vaak voorkomen. Nou, een hele andere mogelijkheid biedt deze aanpak, en we staan denk ik nog maar aan het begin, dat zijn mogelijkheden tot reparatie van ons lichaam, gewoon reparatie. Waarbij wellicht ook kunstmatige organen, dus kunstmatige echte organen, tot de mogelijkheden gaan behoren. Nou, dit was het verhaal wat ik vanmorgen wilde vertellen. Het is een beetje randgebied van de techniek. Als ik had iets kunnen zoeken wat ook elektrisch was, maar dan had ik ook dit eerst moeten zeggen en dan is de tijd ook te kort. Maar hier wou ik het bij laten. Dit is PNL Foxtrot, Victor Echo, voor de ZX-ronde. En ik hoop dat jullie niet op deze vroege morgen in slaap gesukkeld zijn.